Beste jazzliefhebber, fanatieke podcastluisteraar, Paradox-bezoeker of anderszins geïnteresseerde. Welkom bij de derde Paradox-podcast. Ook dit keer gaan we een klein uurtje bomen over Paradox, over jazz en ongetwijfeld over zaken die niets met jazz te maken hebben. Wie zijn we? Ik ben Koen Graat, programmeur bij Jazzpodium Paradox en hier aan tafel zit mijn collega programmeur Barto van Straten. En bij ons niet zomaar iemand vandaag, nee, we hebben de initiator, het boegbeeld en de vaandeldrager van Paradox Jazz Orchestra. Bandleider, arrangeur, dirigent en saxofonist Jasper Staps. In 2019 richtte hij samen met trompetist Teus Nobel een gloednieuwe big band op die opereert vanuit Paradox. Met tal van landelijke toppers binnen de gelederen uit zowel de oudere als de nieuwe generatie veroverde Paradox Jazz Orchestra in no time een plekje in de Nederlandse jazz. Een quote uit Jazz Magazine Jazz Nu. Paradox Jazz Orchestra ontpopte zich als een fenomeen. Als je van big band muziek houdt of niet, dit orkest trekt je de jazztraditie binnen. Je waart er tijdens de duur van een concert lijfelijk in rond en ondergaat meteen wat eigentijdse elementen kunnen toevoegen aan muziek die vaak als passé wordt beschouwd, maar gewoon nog springlevend is. Naast alle bewieroking was er dit jaar ook nog een Edison-nominatie voor het debuutalbum Remembering the Sky Masters. Welkom Barto. En vooral welkom Jasper. Goed dat je er bent.
Dank je.
Ja, hey, om meteen met de deur in huis te vallen. Wat is er zo tof aan big band muziek?
Het is voor mij de energie die zo'n band eigenlijk uitstraalt. En dat kan je alleen ervaren als je dat live in je gezicht krijgt. Je kan een cd'tje kan je opzetten. En dan krijg je het gevoel van de harmonie van de melodie. Maar de power van 14 blazers die connecten met elkaar. En daarmee als echt, zo ervaar ik het, als een soort vuurbal gewoon die zaal ingesmeten wordt. Ja, dat vind ik echt het meest magische van big band wat er is. Dat je kan daar niet aan ontkomen. Je krijgt er gewoon vol in je gezicht. Ja.
Dat is dezelfde reden waarom sommige mensen ook een hekel hebben aan big band muziek. Ja. Dat het te veel is, weet je wel. Te hard, te groot.
Nou, er zijn natuurlijk duizend verschillende stromingen, soorten. Het is niet dat het altijd zo'n energie en power hoeft te hebben. Maar dat is wel de soort big band waar mijn hart sneller van gaat kloppen. En ik denk dat het alleen maar fijn is als dingen heel duidelijk gekaderd zijn. Want dan weet je ook wanneer je wel en niet moet komen. Dan word je ook niet zo snel teleurgesteld.
Heb jij die voorliefde voor big band? Want jij bent zelf ook saxofonist. Was big band vanaf het eerste moment meteen jouw muzikale leidraad?
Nou, nee. Ik ben gewoon op de muziekschool. Ik heb gewoon netjes het traditionele loopje gedaan. Muziekschool, harmonieorkest. Allemaal Tilburg. En uiteindelijk Tilburg Big Band, die natuurlijk ook hier een...
De Zondagochtend.
Ja, precies. Repeteer, daar heb ik heel lang in gespeeld. Dus zeker als saxofonist, trompetist, trombonist en je bent met jazz bezig, zit er eigenlijk altijd wel een soort directe link richting Big Band. Dat is gewoon de orkestformatie waar je, dus zelfs als je violist bent, dan wil je uiteindelijk een symfonieorkest wel eens kunnen spelen. Dat is een beetje diezelfde harde lijn, denk ik.
Ja, wel. Je hebt natuurlijk ook wel bijvoorbeeld ook blazers die er bewust voor kiezen om in kleine bezettingen te spelen. In de jazz natuurlijk.
Ja, zeker. Maar het is wel een van de belangrijkste gevestigde formaties die we in jazz kennen.
Ja.
En ik heb daar wel, zeker voor mezelf, dus echt een hele sterke link mee. En ik weet nog, ik studeerde ook af met een big band. En dat ik toen, dat was 99 of zo, 98. Maar toen had ik al zoiets van, hier wil ik iets mee. En dat ik toen aan het denken was van, hoe zou ik dat doen als ik mijn eigen big band zou hebben?
Nou ja, en dan 20 jaar later. Ja, zullen we voor we daarover hebben, heel even een klein stukje luisteren. Paradox Jazz Orchestra. Ja. We hadden het er net al over, dit jaar ook een Edison nominatie voor het album Remembering the Sky Masters. Daar gaan we het zo uiteraard over hebben. Maar laten we heel even luisteren, zodat onze luisteraars ook een idee hebben waar we het eigenlijk over hebben.
Ja, top. We'll be right back.
Ja, Paradox Jazz Orchestra. Zeer goed, zeer lovend ontvangen album. Voor we het daarover hebben, heel even terug naar het begin. In 2019 is de band opgericht. Neem ons even mee. Hoe en wat?
Ik weet het nog. Dat jullie hier langskwamen.
Ja?
Met het wilde idee.
En wat dacht jij aanvankelijk?
Ik denk van, Big Band, oké. Sky Masters. Wat was dat ook alweer? Radio Orkestje uit de jaren 50, 60, 70. 80 misschien nog.
Ja.
Luisterde ik nooit naar.
Nee. Nou, en nou Jaspers kant van het verhaal?
Maar het feit dus dat je... we kwamen daar met het idee en dat we dat meteen 5 keer wilden. En dat jij denkt van, ik weet het niet hoor, laten we het maar doen. Dat vind ik wel echt een enorme...
Nou, wij vroegen ons ook echt af of er voldoende animo voor zou zijn. Nou ja, elk concert is een beetje stijf uitverkocht, dus het antwoord is natuurlijk ja. Ja. Maar we wisten helemaal niet hoe populair
bij ons publiek... Paradox, het profiel van Paradox is natuurlijk hedendaags, modern, de muziek van nu, de jazz van nu. En jullie kwamen met een heel ander plan.
Ja.
Maar het had een paar hele sterke punten. Hè? Het plan, niet alleen de inhoud van de muziek, maar ook natuurlijk de muzikanten die er meededen. En de opzet ervan.
Bepaalde projecten die mensen aanspreken. Volgens mij heb je daarmee, je pakt allemaal verschillende doelgroepen inderdaad daarmee. En dat vind ik ook te gek hoor, als ik in de zaal kijk en ik zie echt alles zitten. Ik zie mensen die inderdaad... 60-plussers die gewoon nog heel erg van de traditionele big band houden. Maar ik zie heel veel jonge mensen, ook ik zie heel veel muzikanten die muziek ook alleen maar van cd'tjes kennen.
Ja.
Dat is wat ik bedoel. Om dan die muziek te horen met een echt ijzersterke formatie. Want dat is wel... Oké, ik met Teus, ik belde Teus eind 2019. Ik heb met Teus 4 jaar lang gewerkt. Toen was ik chef-dirigent van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. En Teus zat er toen ook nog in. En toen had ik beschikking over een band, zou ik gewoon een bandje noemen, van 50 man. Waar we ook artistiek hele gave dingen mee konden doen. En waar ik eigenlijk heel erg vrij werd gelaten, artistiek. En dan vond ik echt einde. Nou, dat einde ook eindigde in 2018. Mijn aanstelling eindigde daar. En toen ging echt wel jeuken. Dat ik dacht, ik wil echt iets met een grote bezetting doen, joh. Maar dan kijk je in Nederland, wat is er? Ja, je hebt eigenlijk alleen maar zo'n jazzorchestra, wat op het hoogste niveau en ook dus veel kan spelen, wat alle faciliteiten heeft. En als je daar niet in zit, dan is er dus niks voor je. Dan is het maar één manier en dat is gaan oprichten. En Teus was dan ook gestopt. Ik dacht, het is heel fijn, weet ik wel uit ervaring, als je zo'n groot ambitieus project opzet... om een partner in crime te hebben waar je mee kan sparren, waar je af en toe feedback kan krijgen. En Teus zegt van ja, tof, gaan we doen. Nou ja, dan komen we dus inderdaad bij Barto aan. Want het is wel zo'n band valt of staat bij een thuishaven. Als je dat niet hebt, dan ben je zo'n zwervend projectje, wat elke overgeleverd is aan de grillen van een programmeur, of dat hij daar wel of niet geen zin in heeft.
Was de Village Vanguard Orchestra in die zin een soort voorbeeld?
Ja, absoluut. Dat is ook precies hoe ik het voor ogen heb. En ook de duur daarvan, die zijn... Dat is gestart, jaren 70, 80.
Ja, is voortgekomen toch uit Mel Lewis, Ted Jones.
Precies, maar dat het dus een vaste maandagavond gig werd. Maar dan bij hen dan weer natuurlijk wekelijks.
Ja, even voor degene die daar die het niet kennen... De Village Vanguard, de bekende jazzclub in New York, heeft daar op de maandagavonden een top big band die daar elke maandagavond speelt. De Village Vanguard Orchestra. En met dat idee kwamen jullie naar Paradox.
Ja, en dat je dus een thuishaven hebt waar je elke keer dingen kan proberen. Waar je dus ook gewoon kan kijken waar liggen je kaders, welke muziek gaat goed. En daar waar Village Vanguard wel voornamelijk, Vanguard Jazz ook zo, voornamelijk richt op veel hetzelfde repertoire wat daar aanvult, wilde ik juist elke andere componisten, een tijdvak zelf. We hebben zelfs een avond helemaal aan blues hebben we het gericht.
Ja, ontzettend bewerkelijk, toch? Als je elke keer voor...
I know!
Compleet met alle andere jaren hoef ik jou niet uit te leggen natuurlijk, maar misschien...
Ja, dat klopt. Het is enorm gedoe. En het feit dat die concerten hier elke keer zo tof zijn, niet alleen hoe de band speelt, maar dat, de connectie nou met zo'n volle zaal. Het is echt, we hebben echt feest zo hier om de maand. En dat is voor mij reden genoeg om daar heel veel tijd in te willen stoppen.
Ja. Ja, het grappige is, we hebben al heel lang geleden, meer dan ik denk 16, 17 jaar geleden, hebben we al een keer zoiets in Paradox gehad. Op, hadden we de Groove Troopers, Maarten Fonsen. Oh, ja. Die had toen een groot orkest.
Ja, maar dat was wel meer een popband. Hè,
met die, ja, maar goed, het was wel het idee van
een huisorkest.
En een huisorkest. En die dan op woensdag, ook op woensdag, eens in de maand speelde. En de eerste keer kwamen er 25 man. En toen 50, toen 75, toen 100. En uiteindelijk gewoon met iedere keer een volle bak, weet je wel. En ja, goed. Het grote verschil is dat we met het Paradox Jazz Orchestra vanaf dag 1 gewoon een volle bak hadden. Dat is, en het is natuurlijk andere muziek. Maar het idee dat je zo'n vaste band hebt, op een vaste dag, hè, regelmatig, terugkomend, ja, dan kan je echt iets neerzetten.
Nou, en dat het vanaf het eerste moment uitkwam was voor mij heel belangrijk, omdat ik voel die vooroordelen of die bedenkingen die jij in eerste instantie ook had van, ik don't know, en weet je, de oude big band muziek, weet je, dat is alleen van oude lullen. Ik voel me heel erg verbonden met die muziek. Ik ga daar heel erg op aan, juist. En ik loop daar eigenlijk al mijn hele professionele carrière mee. Dat als je als jazzmuzikant niet de neiging of niet de ambitie hebt om eigen dingen te maken. Om de hele tijd aan het zoeken naar een soort vernieuwing op je eigen pad. Maar dat ik veel meer voel vanuit de traditie dat daar echt mijn hart ligt. Ben je... Dan loop je al best snel tegen een muur op bij een aantal zalen. Je denkt van, ik weet niet, dat is toch een soort commerciële dingetje of zo. En jazz, we zijn nu 100 jaar daarin verder. En als je kijkt naar die link met klassieke muziek. Klassiek heeft zich ook elke keer zo in tijdvakken, in era's, hebben die zich ontwikkeld. Waar op dat moment dat je moest houden aan de stijl en dat je daaraan bij moest dragen. Maar dat werd op een gegeven moment elke keer ook afgesloten, zo'n periode. Nooit heel hard, maar op een gegeven moment ging je over op de romantiek, zeg maar wat. En jazz is nog super jong wat dat betreft. We zijn 100 jaar niet verder. Maar ik geloof wel dat het tijd wordt om goed terug te kijken naar wat er allemaal gemaakt is. En dat allemaal eer aangedaan wordt. En niet alleen door iets van, ja, het is er opgenomen, je kan er gewoon een cd'tje opzetten. Zeker niet met big band. En het is geïmproviseerde muziek ook. Hè. Er staat natuurlijk een hoop wel op papier. Maar als je dan in je bandje ook dus Teus hebt zitten, of je hebt Jesse Schilderink in je band zitten, dan kan je die muziek echt op een heel andere manier weer exposeren. Dus voor mij voelt het niet als een soort een big band coverbandje. Nee, volgens mij gebruiken we die muziek echt om op deze manier in het nu weer gewoon tot leven te wekken.
Ja, want wat jij zegt over die tijdvakken, die heb je natuurlijk in de jazz ook. Hè? Van New Orleans naar de swing, van de swing ging naar de bebop, van de bebop naar daar.
Ja, maar het is een heel ander tempo.
Ja, en razendsnel. Het is natuurlijk hele jonge muziek in die zin. Maar wat jij zegt van dat terugkijken, dat gebeurt ook eigenlijk al vanaf de jaren 80 onder leiding van Wynton Marsalis.
Wynton is een van de weinigen die daar succesvol de wereld mee rondgaat. Noem maar nog één iemand die met een grote band zoals Wynton daarmee rondgaat.
Ja, en er zijn ook weinig in de wereld die het subsidiebedrag van Lincoln Jazz Center tot beschikking hebben.
En nou ja, dat is het ding. Het is gewoon het is een heel slecht idee om 20 topmuzici bij elkaar te zetten en dan daarmee de wereld rond te gaan. Dus natuurlijk, je loopt inderdaad altijd tegen financiën.
Maar is het bijvoorbeeld denkbaar, want ik heb natuurlijk meerdere concerten gezien en vond er echt een aantal waanzinnige concerten tussen. Ik vond die ook wat dan een beetje een soort... Het is natuurlijk vooral veel toch swingrepertoire. Maar ik vond bijvoorbeeld die Ellington, de Far East Suite, was echt heel erg mooi. Maar is het bijvoorbeeld, want er gebeurt op dit moment ook heel veel in de big band wereld, zeg maar met nieuwe componisten. Hè? Want ja, ik neem aan dat het ook voor muziek om levendig te blijven belangrijk is dat er nieuwe aanvoer komt.
Ja.
En je hebt mensen als Maria Schneider of Darcy James Ardew, Michael Leonhard. Echt, vind ik echt hele interessante big band componisten. Die Matthew Herbert, die veel meer vanuit het nu schrijven. Is het bijvoorbeeld denkbaar dat jullie daar ook iets van zouden spelen? Of zeg je van nee, het moet minstens een halve eeuw uit zijn?
Nee, het moet voor mij muziek zijn die bij ons past.
Mm-hmm.
En ik ervaar dat wij zijn een soort schip en ik mag het schip besturen. En bij alles wat ik doe, kijk ik wat het effect is daarvan. elk programma wat ik neerzet, daar denk ik altijd wel goed over na van hoe zou dat voor ons zijn. Ik kijk naar die programmering, welke stukken gaan we doen. En naar de hand van hoe is dit iets voor ons, ja of nee. Want die profilering van ons band, die zijn we nu aan het bouwen. Ik weet helemaal niet, ik bepaal uiteindelijk niet wat de profiel wordt. Dat doet uiteindelijk wel de band, waar gaat de band op aan. En ik stuur daarin, zeg maar, ik ga daarin voor, maar... Ik kan wel een programma neerleggen waar de band op een gegeven moment zo kijkt van... I don't know, man. Dat is een rare... Wat is dit, joh? Dus toch... Ja, dan vind ik het niet van de band.
Nee, maar dus de repertoirekeuze gaat in overleg.
Nee, niet in overleg. Want een democratie met 18 personen is een heel slecht idee. Maar daar is Paradox voor ons zo waardevol voor. Het is allemaal proberen en kijken wat het doet. En dat sla ik allemaal op en bij dingen die succesvol zijn. Ik vond ons programma met de muziek van Francis Belang, Kenny Clark, vond ik helemaal te gek. Die muziek wordt ook nooit meer gespeeld. En dan is meteen denk ik, oké, weet je, zou ik in principe wel mee rond kunnen, zeg maar, door Nederland. Maar dat is dan wel hier, in Paradox, is dat ontstaan, in eerste instantie, dat contact met die muziek. En of we dan met hedendaagse, zeg maar, componisten van nu, ik sluit dat helemaal niet uit, alleen ik we zijn niet, ik vind niet dat we een soort stuurloos schip zijn, maar ik ben echt aan het kijken van het genieten van de omgeving, waar zullen we nu eens naartoe gaan? Eens kijken, want het was een keer rechtsaf, een keer linksaf, en dat is een beetje op basis van wat er op het pad komt.
Ja. En dan bijvoorbeeld die avond in Paradox, die zijn volgens een bepaalde formule. Hè? De band komt om 6 uur binnen, we gaan eten, daarna gaan we korte soundcheck en dan gaan we een soort van openbare repetitie volgen dan vanaf 7 uur. En dan wordt er gewoon keihard gewerkt gedurende 1,5 uur. En dan korte pauze en dan knallen.
Weet je hoe dat ontstaan is? Dat idee van dus die openbare... Er zijn natuurlijk ook meerdere bands die dat doen, hè? Maar ik weet nog, het eerste gesprek wat we daarover hadden... Dat je zei, oké, nou, band. En wat gaan we dan doen? Ik zei, ja, dan kunnen we één setje kunnen we dan doen. En zei, ja, maar ik heb wel... Ik wil iets, twee setjes. Ja, ik wil iets. En ik dacht, jezus, mina, dan moet ik nou echt met een big band 2 setjes gaan doen... Dat is echt veel te zwaar. En toen dacht ik, ja, wacht even, als we nou die repetitie, want die moeten we toch hebben, als die nou openbaar doen, dan heb jij je drankmomentje tussendoor. Ik dacht, hé, dan heb je toch 2 setjes. En dat is grappig dat het vanuit die gedachte zo is, van nou, we hebben toch iets avondvullend. Maar dat is een beetje toeval. Dat blijkt dat het ineens supergoed werkt. Ja,
het is ook heel interessant. Hè? Je ziet het programma bij wijze van spreken ontstaan. En het bijzondere is dat er om 7 uur gewoon ook al een rij mensen voor de deur staan. Hè, die echt gewoon dat van het begin tot het einde gewoon mee willen maken.
Ja, dan moet ik wel meteen voor alle luisteraars hier van de podcast even zeggen. Als jullie het leuk vinden om tijdens de openbare repetitie te komen, wil ik jullie wel vragen, vriendelijk, doch dringend, om niet te hard er doorheen te praten. Want dan zit ik nog wel aan te denken van, daar moet ik iets op verzinnen dat zo de laatste 1/2 uur van de repetitie, ja, dan moet ik eigenlijk met een soort... microfoon eigenlijk alles aankomt, want de hele band kan me niet meer verstaan, zeg. Omdat het zit na een uur zit het helemaal vol.
Dan slaat de Dutch Disease slaat toe.
Ja, precies. Ja.
Maar dan heb ik ook al een paar drankjes op, weet je wel. Dus ja.
Dat is dus onze enige repetitie. Dus die is heel intensief en die wordt alleen maar intensiever als er publiek bij zit. Want dan moeten ze toch enigszins gedragen, zeg maar. Dan... en dan zit iedereen toch een beetje wel iets scherper. Zo van, ja, het zit al wel mensen te luisteren. Ik kan dat niet lopen klootviolen. Dus daar zit inderdaad al echt wel spanning op.
Ja. Wat ik heel bijzonder vind aan het orkest is ook de man die ervoor staat. Jasper Staps. Jij straalt zoveel energie uit als je voor die band staat. Dat straalt ook over op de muzikanten, waardoor je dat ook weer terug hoort in de muziek. Hoe komt dat? Die energie en dat enthousiasme?
Wat ik al zei in het begin, ik ga gewoon heel erg aan op die muziek. Maar het is ook, en dat heb ik wel echt geleerd door 4 jaar al met een professioneel orkest te werken, is... goed leiding kunnen geven is gewoon door op het juiste moment gewoon even de knop in te drukken. En met deze band lukt dat heel goed.
Ja, ja. Nou, ik heb de band 1 keer gezien met een gastdirigent. En dat hoorde je terug in het orkest.
Ja, je krijgt een andere sound. Ja.
Ja.
Nee, dat klopt. Wat niet, nou ja, wat alleen maar aangeeft dat het inderdaad wel bepalend is. En ja, het, ik heb gewoon daar de juiste klik met de mens voor. En ze laten dat ook toe, hè? Want het is wel, daar realiseer ik me ook, ik heb, er zitten gewoon 18 toppers, gewoon de top jazz muzikanten van Nederland, die zitten in die band.
En een Belg.
Ja, precies.
En diverse generaties.
Ja, nee, maar die moet ik dus, die hoef ik niet al te veel te vertellen. Weet je? En sterker nog, als ik die op een verkeerde manier iets wat dwingend aanspreek, ja, dan sla ik echt de plank mis. Dus het is een heel dun lijntje waar zij willen wel heel graag dat aangevoerd wordt, maar wel op de juiste manier. En dan, ja, dat gaat toch best wel intuïtief goed. En het scheelt dat, volgens mij, dat ik ook wel heel duidelijk ook voor de band, dat het een ondemocratisch ding is. Ik ben de leider en dat willen zij graag. En zij kunnen vanuit die comfortpositie waar ik alles voorbereid, alle partijen worden gestuurd. Zij weten nu van, oké, we hoeven eigenlijk nergens over na te denken.
Ik zie jou voor het concert, zie je al die partijen nog aan elkaar plakken.
Nou, dat was één keer, want toen waren we nog een stuk vergeten. Ja, dan moesten mensen heel snel er hier uit de printer rollen. Nee, maar anders zit ik dus maar alles te plakken. Ik heb daar tegenwoordig wel personeel voor trouwens. Hoor. Ik heb mijn dochter die voor 5 euro per uur plakt. Ja, dan kan ik het zelf niet meer doen.
Maar die kan hier misschien ook wel eens komen plakken dan.
Ja, dat is wel 7,50.
Over plannen op korte termijn, want we hebben net al even een stukje beluisterd van Remembering the Sky Masters. Ja. Iabatone en de legendarische Sky Masters. Maar er staat ook iets in de planning.
Nou ja, ik heb dus Remembering the Sky Masters. Het idee, dat was ook midden in coronatijd, is dat ingeschoten. We konden maar niet spelen. Weet je, wat konden we wel? Ja, je kan opnemen. En ik was toen al best wel diep in de bibliotheek gedoken van de omroep en ik kwam.
Ja, want vertel dat verhaal, want voor degene die dat niet weten, is wel een mooi verhaal. Je bent echt naar heel veel getogen. Leg even hele kort uit wie de Sky Masters ook weer waren.
Nou, Sky Masters was een Nederlands radioorkest, wat opgericht was net na de Tweede Wereldoorlog. En was duurde tot 98, geloof ik, 99. Hebben zij als radioorkest, vooral de eerste 30 jaar als amusementsorkest met begeleiding voor zangers, zangeressen, voor de radio, ter ieders vermaak, zeg maar. In de jaren 70 kregen zij een vast radioprogramma, Avro Swingtime, wat op maandagavond altijd was. Werd toen gepresenteerd door Pim Jacobs. En daar werden ze meer jazz geëngageerden. En werden Amerikaanse jazzmuziek bijgehaald, combinaties. En werd in die tijd, dat is een kleine 10 jaar ongeveer, werd er ook in enorm tempo werd er door de grote arrangeurs van toen, Rob Pronk, Jerry Verrooy, Kenny Napper, werd er elke week werden allemaal nieuwe stukken geschreven. En die werden elke keer voor die Amerikaanse artiest of zangeres of saxofonist of whatever, werd dat gemaakt, één keer gespeeld en dat ging allemaal zo rechtstreeks zo weer de archieven in. Een aantal stukken bleven dan wel bij die band ook wel hangen. Maar een hoop is gewoon door de drukte van produceren is gewoon allemaal doorheen gegaan en neergelegd. En ik had zelf de Sky Masters alleen maar uit overlevering eigenlijk gehoord. Want ze stopte precies op het moment dat ik eigenlijk afgestudeerd was. En nou ja, toen we dit idee dus opperden met Teus, dacht ik dat zou echt een hele toffe zijn om mee te beginnen. Maar een hoop van die arrangementen die lagen overal. Iemand die had daar een paar stukjes en die had een paar stukjes. Dus ik dacht, dat moet toch ergens wel centraal zijn. Nou ja, de Bibliotheek van de Omroep heeft dat. Maar dat is eigenlijk ook echt een archivaris functie daar. Het is geen bibliothecaris functie. Het is in principe niet de bedoeling dat ik dan gewoon daar langs loop en dat ik een pasje krijg en dat ik dan, zeg maar, muziek kan lenen. Daar was het hele ding niet op ingericht. Eigenlijk, de bibliothecaris daar vond het ook zonde. Want die zag ook al die fantastische muziek. Die dacht van, niemand komt. Niemand belt mij ooit. Niemand komt voor die muziek.
Maar hebben we het dan over gewoon papieren arrangement of hebben we het over de opname?
Nee, papieren arrangement.
Gewoon echt papieren arrangement. De bladmuziek lag daar opgeslagen.
Ja, en daar werd gewoon nooit naar gevraagd. Nou, op een gegeven moment had ik daar een link. Kon daar binnen. En in eerste instantie ook licht meewerkend. Zeg maar zo van, nou, wat ga je dan precies doen met die muziek en waarom? Tot op een gegeven moment duidelijk is, zeg maar, hè, wij houden van die muziek. Dat moet, dit moet toch gespeeld worden? En ineens hadden ze door, oh, dat is iemand die gewoon echt, die wil niet een soort slaatje uitslaan. Die wil gewoon echt iets met muziek doen. En vervolgens heb ik eigenlijk volledige medewerking gehad. Maar ook ging er een doos van Pandora open. Als je daar in de archief zoekt op de term Sky Masters, kreeg ik bijna 1500 hits, hè, van arrangementen die er dus zijn. Ik, oh my god, joh, waar moet ik nou beginnen? Nou ja, ik heb wat dat betreft corona heel goed besteed, die periode, omdat ik daar heel erg ingedoken ben, de parels er allemaal uitgehaald. En daar hebben we uiteindelijk die eerste plaat mee opgenomen. Maar ondertussen, als Brent een lichtje erop schijnt, ik krijg echt wekelijks krijg ik nog steeds van mensen van, hé, ik heb hier nog een gek stuk, moet eens kijken. Dit is een kleine partituur van gisteren nog. Kreeg ik van een collega van hier, dit is een stuk van Jerry, een prachtig stuk. En ik zit dan te kijken, ik heb een kleine partituur, hè, dan kan ik eigenlijk, ja, daar kan ik niks. Ja, daar kan ik wel iets mee, maar zo niet. Dan moet ik eerst een paar uur moet in de computer gezet worden en partijen en dat. En het is leuk als ik dat dan ook zo de inkloppende computer. De computer kan natuurlijk die muziek afspelen. En ik kan natuurlijk ook een beetje partituur lezen. Maar de echte kleur, het echte gevoel van zo'n schilderij. Zeg maar, zo voelt erbij alsof je dan zo'n schilderij afstoft. Mm-hmm. En dan ineens, en dan speel je hem zo af. En denk je, jezus, mino, wat is dit partij goed. Nou ja, en zo komt er dus de hele tijd maar stukken bij. Dat ik denk van, oh shit, daar moet ik ook iets mee. Daar moet ik ook iets mee. Dus, en wat ik denk van, ineens dacht van, we moeten eigenlijk gewoon elke keer zo om de twee jaar gewoon maar die muziek op gaan nemen. En zorgen dat we die legacy beschermen. Dat het bereikbaar weer wordt voor de mensen om te luisteren. Maar daarmee ook, als het ik ben al die stukken weer speelklaar aan het maken. Dat het ook allemaal gespeeld wordt. Want het is, je bent als componist ben je natuurlijk twee keer dood als je eerst overlijdt. En vervolgens wordt je muziek ook niet meer gespeeld. Ja. Dus gewoon, dat is niet hoe het zou moeten. En dus maar nu, het is elke keer een beetje een geldkwestie natuurlijk. Want alles met een grote band is, komt altijd weer nul achter. Qua begroting. Maar ja, ik denk van, ja, we moeten gewoon weer gaan opnemen. Dus we gaan nu in februari volgend jaar gaan we de studio in. Met allemaal nieuwe ontdekte stukken die nooit opgenomen zijn. Die soms echt maar één keer gespeeld zijn. En die willen wij gewoon weer het daglicht laten zien. Waar we binnenkort crowdfunding gaan starten. De steun die we daarvan nodig hebben, die is echt gewoon essentieel. Want het is, wij doen het heel graag vanuit een goed hart. Maar uiteindelijk moeten dingen wel gewoon betaald kunnen worden. Dus
ja. Wanneer start die crowdfunding actie?
Die starten we in december.
En dat is dan dus, Remembering the Sky Masters Part 2.
Ja, ik weet niet of het een Part 2 wordt. Maar ik wil gewoon de hele legacy gewoon vastleggen. Alles wat bewaard moet worden, gaan we bewaren. En, ja. Als blijkt dat daar nog 4 cd's voor nodig zijn, dan is dat zo.
Ja. Dus, maar het is allemaal Sky Masters.
Ja, dit wel. Ja. En dan allemaal Sky Masters, niet zeer. We brengen geen ode aan de Sky Masters van, we willen precies doen wat zij deden. Die muziek willen we gewoon beschermen en door ons laten opnemen en door ons verder dragen.
Ja. Even kijken naar komend seizoen.
Ja.
Aantal programma's.
Ons eerste echte seizoen, hè, is dat?
Dat is een volledige. Laten we hopen dat er geen route in het eten komt. Maar wat, waar kijk je naar uit?
Ik kijk, juist omdat het om de maand is, heb ik elke keer een maand weer, kan ik genieten van wat we gedaan hebben. En dan kan ik een maand weer helemaal me focussen op een nieuw project. Dus ik kijk er het hele jaar kijk ik uit naar de dingen die we allemaal doen. De eerste volgende die we bestaan, 30 november, daar zie ik heel erg naar uit. Dat wordt volgens mij echt een groot swingfeest. Gaan we de muziek van Terry Gibbs, voornamelijk de Terry Gibbs Dream Band gaan we doen. Terry Gibbs is een vibrofonist, hij leeft nog, hij is 94 of zo. En die heeft de swingmuziek zo op de kaart gezet vanaf de jaren 50, heeft hij het hoge dansgehalte gewoon altijd bewaard gebleven. Er zit zo'n trekke jive in. Maar ja, dus met vibrofoon. En daarvoor gaan we spelen met Marius Preda. ik heb met Marius gestudeerd en dat is echt een fenomeen. Is hij.
En Marius kennen wij vooral als virtuoos op de cymbalon.
Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk zijn instrument van huis uit, dat is een Roemeen. Maar hij speelt fantastisch piano, hij speelt fantastisch viool, hij speelt dus nu ook fantastisch vibrafoon. Dat is echt een wondermens.
Zullen we even luisteren naar Terry Gibbs?
Ja.
Om een idee te krijgen. Over keihard zingen gesproken.
Ja.
Ik zag dat later in het jaar kan doen met Stan Kenton voorbij, zag ik.
Ja.
Vond ik een leuke vreemde eend in de bijt.
Vreemd? Als in?
Nou ja, Kenton, dan ga je toch een beetje weg uit swingen. Dan kom je toch wel bij het hele massieve, ja. Af en toe meer richting het klassieke. Ik weet niet precies wat je van hem gaat doen, maar...
weet ik ook nog niet.
Oh, oké.
Okay. Nee. Hij geldt een beetje als niet de meest subtiele...
nee, maar hij heeft toch wel zo'n City of Glass bijvoorbeeld.
Ik ben ook zo benieuwd wat er gaat worden. En ook, ik moet even kijken, er zijn ook best wel XL-versies natuurlijk geweest van Kent, waar je dan uitpakt met extra horens. Ja. Of dan eens met 15 bonus. Of, ik moet even goed kijken dat het allemaal een beetje bij elkaar blijft. Maar dat vind ik ook wel tof aan de concerten zoals ze in Paradox doen. Afgelopen keer speelde Bob Florence. En Bob Florence speelde met 6 saxen, met 2 bariton-saxen. Nou ja. Gewoon bel ik gewoon een bariton bij. Ja. En nu ook met Kenton. Denk ik van, nou, als we inderdaad dingen echt met horens, de hele hoornsectie erbij doen. Ja, 4 horens bij. Moet even kijken waar ze neer gaan zetten. Nee, maar dat is super massief. En het probleem ook wel met zo'n titel van, we gaan Power of St. Kenton. Oké. Okay. Ja, Kenton heeft natuurlijk ook een hele ontwikkeling doorgemaakt in zijn muzikale carrière. Ga ik daar een dwarsdoorsnede van maken? Of ga ik me juist heel even op één punt focussen? Dat programma moet ik nog maken.
Ja.
Want zo doe ik het elke keer. Ik denk van, oké, wie verdienen het om daar een hele avond aan te besteden? En waar kunnen we dat muzikaal ook echt mee vullen wat bij ons past? Ik denk van, nou, Kenton, natuurlijk. Maar dan gaan we dus ergens...
Ja, leuk.
In februari moet ik daar zo van na gaan denken. Ja. Want dat is in maart. Dus Terry Gibbs. Ja, en we gaan in januari, 25 januari... brengen we een ode aan Aquacoy, die vorig jaar overleden is.
En ook meespeelt op een gastrol op Remembering the Sky Masters.
Precies, dat maakt Ak voor ons wel extra speciaal. Dat we ook vinden dat Ak dat verdient, dat de hele Van Rooyen familie, waar zijn broer Jerry Van Rooyen, dat ook verdient. Zij zijn wel echt een van de grondleggers van hoe de ontwikkeling in Nederlandse jazz geweest is. Hij is wel de pioniers die... waar wij nu als jazzmuziek van nu echt de vruchten van plukken. Zij hebben het fundament daarin gelegd. En, nou ja, zeker omdat Ak nauw betrokken was bij de Sky Masters, nauw betrokken was bij de ontwikkeling van onze CD. Of ja, hij verdient het wel dat we hem nog daarin eren.
Postuum in het zonnetje, zeg.
Ja. En dan wordt ook weer even de Wojtkaprijs.
Ja.
Nou. In coronatijd, waardoor hij ook niet echt kon shinen daarmee.
Nee, die had er zat een hele toerijder aan vast. Die had in het water. Ja, dat is best treurig geweest.
Ja, ja. Dit is onze derde aflevering van de podcast. En een van de eerste dingen die we van Remy Alexander, podcastkenner, leerde tijdens... was onze gast tijdens de eerste editie. Is van, je moet rubriekjes hebben. Je moet hoeks hebben waar mensen... waar mensen naartoe kunnen leven, om het maar even heel zwaar uit te drukken.
En herkenbaarheid.
Ja. En dan hadden we een van onze rubrieken is het concert wat je het meest is bijgebleven, wat je hebt meegemaakt, hè, dus als toeschouwer, het meest memorabele. En ook de grootste teleurstelling. En daar komen altijd, bij deze vraag komen altijd nogal leuke en verrassende ontboezemingen. Dus als jij uit de kast moet komen daarmee, wat...
Dat is inderdaad fijn, zo'n vaste rubriek, dat het ook van tevoren even een deel van ik over na kan denken. Het meest bijgebleven, die had ik wel heel snel. Toen ik afgelopen juli op North Sea was, heb ik daar Jacob Collier gehoord. En ik ken Jake, ik heb al die dingen allemaal wel gecheckt. Daar heeft zoveel indruk op me gemaakt. Dat ik heb het concert anderhalf uur gekeken en ik kwam eruit. Samen met een vriend van me. En ik moest heel even gewoon 20 seconden heel hard huilen. Omdat ik mijn emotie niet kwijt kon. Ik zat echt helemaal gespannen, kwam ik eruit. Omdat ik gewoon helemaal vol was. Had ik nog nooit meegemaakt. Maar dat is. Jacob vind ik als persoon, als allesomvattend. Muzikus, maar ook hoe hij contact legt met het publiek. Dat vind ik echt niet van deze planeet. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En dat. Die is momenteel gewoon echt wetten, muzikale wetten aan het buigen. En hij is nog geen 30. Dat ik denk van, waar gaat dit? Hoe
kan dit?
Ja, maar hij was 10 jaar geleden, was hij al. Zag je het aankomen eigenlijk, hè?
Ja, maar dan ben je bijna een soort wonderkind. En nu zie ik al zo'n groot persoon die al helemaal boven alle dingen staat. Ik wil er geen, je kan er grote titels aan hangen.
Mag.
Nou ja, ik weet niet wat hem dat goed daarin doet. Alleen het maakt het soms, ik vind hem heel erg onbereikbaar. Omdat het zo op een eenzame hoogte is. En dan zie ik hem op het podium. En dan denk ik, staat gewoon een ongelooflijke energieke jongen staat daar. Die op het podium aan het springen is. En die niks liever wil als wat hij op dat moment aan het doen is.
Ik heb de afgelopen keer, ik was wel op Noordzee, maar ik heb dit concert, ik heb wel een paar keer eerder gezien. Was nu ook solo of was het met band?
Met band.
Met band, oké. Okay, ja, nee, de laatste keer dat ik hem zag was solo. Dat hij even al die instrumenten en dan die loops en die samples. En dat op een gegeven moment een totaal orkest stond waarbij hij al die instrumenten
aanstuurde.
One man orchestra, inderdaad. Ja.
Nou, en dat lijkt soms al op een soort, bijna een gimmick. Dat is dan zo'n gevaar die je denkt, oh, zo'n gast die dan zo alles zo kan en zo. Ja, kijk mij eens.
Jet Rebel doet nou ook een beetje.
Ja.
Een beetje.
Oké. <Okay. laughs> Ja, zullen we even een stukje Jacob Collier luisteren?
Ja.
Nou, doen we. Jacob Collier, geweldig. En dan ben ik ook wel heel benieuwd wat, als dit de grootste top was, wat dan de grootste flop was, als ik het zo mag noemen.
Ja, nou, maar daar heb ik dus heel lang over nagedacht, waar dat ik me niet echt een harde flop kan herinneren. Maar dat is ook wel omdat ik best wel veilig naar concerten ga. Ik ga niet zo heel veel. En als ik ga, dan zorg ik wel dat ik ben geen experimentele luisteraar, wat dat betreft. De keren dat ik al een concert ga, dan weet ik vaak al wel wat ik ga horen en wat ik ga beleven. Dus,
ja, maar een flop kan natuurlijk ook zijn. Volgens mij heb ik dat tijdens de eerste podcast al verteld. Voor mij was bijvoorbeeld eindelijk kon ik Keith Jarrett live zien en toen zag ik hem en toen viel het me heel erg tegen. Omdat ik miste de energie, ik miste de. Dus het kan natuurlijk ook iets zijn van je weet wel wat ik verwacht, maar.
Wat dat het tegenvalt.
Maar het valt gewoon tegen in de verwachting, ondanks dat je die muziek heel goed kent.
Nou, wat ik wel een keer heb gehad daarin. Ik heb een keer, er was Steve Wonder gezien in Ahoy, was gewoon zijn eigen concert.
Daar was ik ook bij.
Onwaarschijnlijk vond ik het. Onwaarschijnlijk goed. En toen een paar jaar later.
Ballads. Oh.
Wat zijn?
Behalve de ballads.
Oh nee, niet, ik vond het gewoon ongelooflijk dat je 3 uur lang een concert kan geven. En dat je aan het eind dan nog een medley speelt van je populair. Denk van hè, hoe. En aan elkaar geplakt. Maar toen zag ik een paar jaar later zag ik hem ook op Noordzee.
Hé, hey, daar was ik bij. Na het voetballen.
Ja, klopt ja. En dat vond ik echt een teleurstelling.
Hij had ook verloren, hè? Denk ik zelf al.
Ja, dus de pijn zat er al. Nee, maar dat haalde het op geen enkele manier bij wat ik een paar jaar daarvoor had gehoord.
Ja.
Dus als je dan hebt over inderdaad zo'n groot artiest van je op dat moment, denk ik van.
Ja. Wat is het? Want we hebben nog een nieuwe rubriek. We hadden vorige keer namelijk Kika Sprangers. En we hebben Kika gevraagd van, heb jij nog een idee voor een rubriek? En Kika kwam met het idee. En sindsdien heet het de rubriek van Kiek. Wat is het mooiste compliment wat jij ooit hebt gekregen als muzikus?
Oh ja. Dat is niet alleen een mooi compliment, maar ook een van de wijze lessen wel die ik heb mogen ontvangen. Dat ik was ergens gastsolist bij een big band. Toet, klaar, concert klaar. En ik liep in de bar en ik bestel een drankje. En iemand komt naar me toe en die zegt, hey man, mooi gespeeld man. En ik zeg, ja man, ik weet niet man, met mijn riet en dit en moeilijk zo en zo. Ik was eigenlijk... En toen legde hij zijn hand op mijn schouder en zei van, hey sorry man, ik wou alleen maar zeggen dat ik het mooi vond.
Ja.
En toen liep hij weg en ik stond helemaal onthutst zo van, wat is dit joh? En vanaf toen ben ik me heel bewust, als iemand een compliment maakt, gaat dat niet over mij, dan gaat het over diegene die wil aangeven dat hij heel blij is met wat hij gehoord heeft. Die wil je daarvoor bedanken. Dat heeft dan niks te maken met jou. Weet je wel? Neem heel even aandacht voor degene die daarvan heeft. En sindsdien ben ik wel bij elk compliment wat ik van iemand krijg, of wat ik daar nou ook wel van vind, die neem ik echt ter harte. En daar bedank ik diegene ook voor. Want diegene die neemt de moeite om dat even tegen me te zeggen. En ja, daar had ik dus wel even een wijze les van. Wijze les, iemand die slimmer was dan ik op dat moment. En, ja. Dankbaar voor.
Mooi. Krijg jij wel eens complimentjes, Bart? Van je vrouw misschien?
Nou ja, als promoteur van Paradox krijg je natuurlijk altijd complimenten. Ah, ja.
In ieder geval van de muzici die optreden.
En kijk maar wat er in de jazz is toch.
Als collega Guy.
Ja. Ja, erg leuk.
Ja. Dus ja,
voor de luisteraar die het niet gezien heeft.
Complimenten hebben, hè?
Ja, voor de luisteraar die het niet gezien heeft. In Jazzism, het tijdschrift, worden de Nederlandse jazzpodia, de programmeurs, bevraagd. En daarin werd de vraag aan Tivoli Vredenburg gesteld, waarom Tivoli Vredenburg het leukste jazzpodium van Nederland was. Waarop Guy Verhulst, de programmeur van Tivoli Vredenburg, terugkaatste naar het leukste Paradox. Het leukste jazzpodium van Nederland, dat is Paradox. Maar, en toen kwam er natuurlijk het vele wat Tivoli Vredenburg heeft te bieden, maar een zeer genereuze opmerking. Ja. En misschien ook wel even een mooi bruggetje dan, als we het toch over de Paradox programmering hebben. Waar kijk jij naar uit de komende tijd?
Nou ja, ten eerste natuurlijk naar 30 november, hè, Paradox Jazz Orchestra, om even mij in één koppertje te doen. Nou ja, we hebben oktober, november, dat zijn natuurlijk altijd fantastische muziekmaanden. Hè. Dan het lijkt net of de hele jazzwereld op today is en Nederland aandoet. Maar we hebben een paar hoogtepunten komende tijd. Een van de bijzondere dingen die we hebben, denk ik, en misschien wel het enige concert in Nederland, is Trio Grande. Een trio bestaande uit een Engelse saxofonist, een Amerikaanse drummer, een Israëlische gitarist. Will Vincent, Nate Wood en Jill Hexelman. Nou ja, die komen naar Nederland. Naar Paradox op een mooie zaterdag. Voor de rest doen wij hier, sinds we de broedplaats hebben, doen wij residenties. Bram Stadhouders heeft daar een terugkerende residentie, een keer of drie, vier keer per jaar. Hij komt nou met Joseph Dumoulin, met Thomas Gobin en met Joachim Badenhorst. Een paar dagen werken, concert hier in Paradox. Altijd spannend. En ja, toch al een beetje vooruitkijkend naar het Stranger and Paranoia, wat nu sinds lange tijd weer op 24 december is, kerstavond.
Festival van saxonist Paul van Kemenade.
Het festival van Paul van Kemenade. En jarenlang heeft hij dat festival geopend met zijn eigen klassieke quintet. Met Jeroen van Vliet en Erik van der Westen. Ja, goed, fantastische quintet. Heeft een tijdje stilgelegen. Is nu weer terug. Speelt sporadisch. En opent nou weer op die 24ste zijn festival. En het wordt dan afgesloten met een big band. Licks and Brains. Van onder andere
Rolf Delfos
en Erik Vloeimans erbij. 18 man op podium. Hè? Dus ook een flinke grote groep. Ja. En daarmee, dat is eigenlijk het laatste concert van het jaar.
Zou jij even een stukje Paul Verkeven naar de Classic Quintet luisteren? Jasper, en je hebt ook even gegrasduind. Je grasduin niet alleen in de archieven in Hilversum, maar ook even in onze aanstaande programmering in Paradox. Wat is er iets wat je kon bekoren?
Dan moet je er even opnieuw inklappen, want ik had niet begrepen. Dat ik, ja. Stop. Nee, ik had niet begrepen dat je wilde dat ik in de programmering van Paradox keek. Dat je daarvan biedt even de programmering, de dingen aan die wij gaan doen.
Nou weet je, we zitten toch wel op de tijd. Anders vraag jij het gewoon aan mij en ja. Doe ik nog een paar tips. En dan,
gedaan.
Dan ja. Zeg je gewoon bij wat Koen zegt, daar keek ik ook heel erg naar uit.
Ja.
Dus ik zeg gewoon, ik kijk naar alle concerten die we hier aan Paradox gaan doen komend seizoen.
Ja. Nee, dat is geen probleem verder. Waar zijn we nu aan het luisteren? Oh ja, vergeet me, Nadia. Nou dan...
Klap hem maar opnieuw in dadelijk.
Ja, klap ik hem in en dan... geef jij hem aan voorzitter. Ja, Paul Gamenade met zijn classic quintet.
Ja, Koen, en dan krijg je nu natuurlijk de onvermijdelijke vraag. Wat zijn jouw tips?
De wedervraag, ja. Ja, waar ik erg naar uitkijk is Hérèle Besson, Franse trompetiste. Een paar jaar geleden heb ik twee keer live gezien. En zij komt met een kwartet waar ook Isabelle Söderling in zit, een zangeres. En het is echt een hele bijzondere combinatie van, daar zit jazz in, maar daar zit ook wel pop-invloeden zonder dat het heel poppy is. Soms is het uitgestrekt, dan is het weer energiek. Ik heb twee keer live gezien en ik vond het twee keer echt heel, heel bijzonder. Waar ik ook naar uitkijk is een week later, op 10 december, komt Fergus MacReady uit Schotland. Je zou het... ik word even heel gek aangekeken op mijn Schotse uitspraak. Fergus MacReady.
Vol jazz.
Ja, nou, wat je ziet natuurlijk in heel veel landen dat jazz, die Amerikaanse invloeden, worden gecombineerd ook met eigen invloeden. Dat zie je natuurlijk in de rijke Noorse scene, maar ook in de Israëlische scene. We hadden net even over Gilad Hekselman bijvoorbeeld, gitarist. En je ziet op dit moment dat ook in Schotland eigenlijk een hele interessante lichting jonge muzikanten is. Met onder andere dus Fergus MacReady, die pianist, die elementen uit die Schotse muziek pakt, maar dat ook meeneemt naar een hedendaags pianotrio. En tot slot mijn derde tip, omdat we het hier toch over big bands hebben gehad vooral vandaag, is de Bernard van Rossum Flamenco Big Band. Bernard van Rossum, Nederlandse saxofonist.
Edison winnaar,
kijk aan. En hij heeft een prachtige big band bestaande uit Nederlandse en Spaanse muzici, waarin hij beide werelden, de wereld van de flamenco en van de jazz, combineert. En nou, daar wil ik ook wel even een stukje van laten horen. Komt-ie. Combinatie van flamenco en jazz, als je het mij vraagt. Jasper, hebben we alles besproken? Of denk jij van, ben je nog iets kwijt? Of
je hebt nooit alles besproken.
Nooit alles besproken.
Maar ik vond het wel een hele leuke, omvattende aflevering zo.
Het was ontzettend leuk om jou hier te hebben als gast. En de ins en outs van de geweldige big band.
Heb je nog beter leren kennen.
Ja, nou fijn. Goed zo.
Ja. We kijken uit naar de volgende concerten van Paradox Jazz Orchestra. Bart, jij ook weer bedankt. En,
graag gedaan. Je weet het, hè. At your service.
Zo is het. Bedankt iedereen voor het luisteren. En tot de volgende.